Ik weet dat mijn verlosser leest, maar die tekst komt in Job 19 voor. Ik weet, mijn losser leeft. Het is dus een aansluiting op ons onderwerp. We gaan nu wat lezen uit ons stukje en dat begint in Job 15. Job hoofdstuk 15. Dat is de tweede ronde in de debatten bij Job. De eerste ronde hebben we gehad. U weet het wel, die drie vrienden hebben een verhaal verteld. Job heeft geantwoord van dat ging over en weer. En nu krijgen we de tweede ronde. Toen nam de Temaniet Elifas het woord en zei, brengt een wijze ijdele kennis voort en vult hij zijn binnenste met oostenwind. Zijt gij, zegt vers 7, als eerste van de mensen geboren of eer dan de heuvelen voortgebracht? Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken? Wat weet gij dat wij niet weten? Wat voor inzicht hebt gij dat ons ontbreekt? Ook onder ons zijn grijzaards en hoogbejaarden rijker in jaren dan uw vader. Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord dat in zachtheid tot u kwam? Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan? Wat is de sterveling dat hij rein zou zijn en dat wie uit een vrouw geboren is rechtvaardig zou wezen? Zo gaat Elifas verder. Nu ga ik niet het antwoord van Job lezen, maar nu ga ik eerst uit hoofdstuk 18 lezen. Daarna ga ik terug naar 16. Eerst hoofdstuk 18, waar die tweede vriend, die Bildad, ook met zijn tweede reden begint. Toen nam de Sugiet Bildad het woord en zei, hoe lang zult gij met woorden strikken zetten, wanneer gij verstandig wordt, dan zullen we daarna spreken. Waarom worden wij als vee beschouwd, zijn wij stomzinnig in uw ogen? Gij die in toren uzelf verscheurt, zal om uwentwil de aarde ontvolkt en een rots van haar plaats gerukt worden. Toch zal het licht der goddelozen uitgeblust worden en de gloed van zijn vuur zal niet blijven schijnen. Het licht in zijn tent verduistert, zijn lamp boven hem wordt uitgeblust. Zijn krachtige schreden worden belemmerd en zijn eigen raadslag werpt hem neer. Want door zijn eigen voeten geraakt hij in het net. Anders gelezen, het is je eigen schuld. En over het vlechtwerk van een vangkuil wandelt hij. Een klem grijpt zijn hiel, een strik houdt hem vast. Een touw is voor hem in de grond verborgen, een valstrik ligt voor hem op het pad. Aan alle kanten overvallen hem of verschrikkingen en jagen hem voort op zijn schreden. Vers 20, de jongeren zullen ontzet staan over zijn dag en huivering zal de ouderen aangrijpen. Waarlijk, zo gaat het met de woning van de verkeerde, zo met de woonplaats van hem die God niet erkent. Nu sla ik weer een stukje over, omdat dat weer Jobs antwoord is. Dan ga ik met hoofdstuk 20 verder, waar die derde vriend, Sofar, toen nam de Naamatiet Sofar het woord en zei, nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een antwoord, omdat het in mij stormt. Ik hoorde een voor mij smadelijke terechtwijzing, maar geest zonder inzicht gaf mij antwoord. Weet gij dit soms van oudsher, sedert de mens op aarde geplaatst is? Voorzeker het gejubel van de goddelozen duurt kort, en de vreugde van de goddelozen, van de godvergetenen slechts een ogenblik. Al verheft zich zijn trots hemelhoog en raakt zijn hoofd aan de wolken, hij gaat aan zijn drek voor altijd te gronde. Wie hem gezien hebben zeggen, waar is hij? En dan vers 16, addergif zal hij inzuigen, een slangentong zal hem doden. Hij mag zich niet verlustigen in beken, in vlietende stromen van honig en room. Het moeizaam verworvene moet hij afgeven, hij kan niet doorslikken, evenals het vermogen door zijn ruilhandel verkregen, zonder dat hij er genot van heeft. En dan het einde, vers 28, want in zijn huis, wat in zijn huis was opgelegd aan schatten, aan voorraden, wordt weggevoerd, weggevaagd ten dagen van zijn toren. dat is van Gods wegen het deel van de goddeloze mens, de erfenis van God hem toegezegd. Dat waren drie vrienden die alle drie weer een verhaal vertellen en alle drie een poging wagen om Job behoorlijk te bezeren. Nu gaan we iets lezen uit 16, vers 19, hoofdstuk 16, vers 19, uit de antwoorden van Job. Maar ook nu, zegt Job, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in den hoge. Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God. Opdat hij de mens recht doet tegenover God en recht doet tussen de mens en zijn naaste. Dan uit hoofdstuk 19. Hebben we ze pas ook overgeslagen. Ik begin bij vers 12. Als één man komen zijn benden aan, zij banen zich een weg tegen mij en legeren zich rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij van mij verwijderd en mijn kennissen zijn mij geheel vreemd geworden. Mijn nabestaanden zijn weggebleven en mijn bekenden hebben mij vergeten. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Ik ben in hun ogen een onbekende geworden. Roep ik mijn slaaf, dan antwoordt hij niet. Nadrukkelijk moet ik hem smeken. Mijn adem staat mijn vrouw tegen. En mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten. Zelfs knapen verachten mij. Sta ik op, dan spreken zij tegen mij in. Alle die vertrouwelijk met mij omgingen, schuwen mij. En zij die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontfermt u, mijne, gij mijn vrienden. Want Gods hand heeft mij getroffen. Waarom vervolgt gij mij, gelijk God, en wordt gij niet verzadigd van mijn vlees? Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven, och, of zij kwamen in een boek, met een ijzeren stift in lood werden gegrift, voor eeuwig gehouden in een rot. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Of anders vertaald, de laatste zal staan op de aarde. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde. Tot zover. Het zal altijd wel een moeilijk Bijbelboek blijven. Het is niet het makkelijkste, maar het omvat een groot aantal hoofdstukken in onze Bijbel. En de vraag is natuurlijk terecht, waarom? Waarom hebben wij zo'n boek in onze Bijbel? Wat doen we ermee? Al eerder is gezegd dat in het Nieuwe Testament gewag gemaakt wordt van Job, de volharding van Job, waarvan men gehoord kan hebben. En Job wordt gerekend als een van de wijzen uit het oosten. Niet de drie die bij de Heer Jezus kwamen in Bethlehem, dat geloof ik ook niet. Maar wel tot de wijzen werd hij gerekend, samen met Daniel. Een geweldige aanduiding is dat. En Job is op één dag bezit kwijtgeraakt, inclusief zijn kinderen. Hij is nog over met zijn vrouw en zit in zak en as, krijgt bezoek van zijn vrienden. Die vrienden die proberen hem te troosten. Nou, misschien was de beste troost de tijd dat ze hun mond hielden. Ze hebben zich 7 dagen stilgehouden en dat is misschien wel een verkwikking geweest. En vanaf het moment dat ze hun mond open doen, is alle troost ook verdwenen. Helemaal geen troost meer. Komt wel iets van over, denk ik. Hoe dan ook, die vrienden hebben Job beschuldigd. De eerste zegt het is je eigen schuld, de tweede zegt het is de schuld van je kinderen, de derde zegt het zijn je gedachten, het zijn je motieven. Dat is het verschil in die drie benaderingen. Een gigantische golf van beschuldiging komt over Job en Job antwoordt heel furieus, gaat er heel fel tegen in en probeert zich vrij te pleiten. Nu, die vrienden van Job zijn nu weer aan de beurt, die zijn weer aan zet. En nu krijg je een nieuwe golf. En wat ze nu zeggen is misschien nog gemener. Ze zeggen soms ware dingen. Het is dus niet zo dat alles wat ze zeggen gewoon fout is. Dat kun je niet stellen. Als die eerste Elifas aan het woord is en zegt dat het mens in ongerechtigheid geboren is en dat er niemand is die goed is in Gods oog, dan is dat recht. Daar heeft hij gelijk aan. Dat is zo. Maar op het moment dat hij de omslag maakt en zegt, hey Job, kijk eens, wat je nu hebt, dat is gewoon openbaarwording van je ongerechtigheid. Het is jouw zonde, het is jouw schuld. Nou, je zult maar in zak en as zitten, in de narigheid zitten, en er komt iemand op bezoek, die zegt, het is je eigen schuld, het is notabene diep van binnenuit je eigen zonde, het is je eigen ongerechtigheid, dat staat er altijd wel. En het feit dat je nu met deze nare dingen zit, is jouw probleem, het is door jezelf opgeroepen. Nou, dat gaat vrij fel. De tweede zegt, je bent nu gestapt in een strik, en die strik heb je feitelijk zelf gespannen. Het zijn je eigen plannen geweest, het zijn je eigen zaken geweest, en daardoor ben je nu verongelukt. Nou, die kan er ook wat van. En die derde zegt, als je ooit oog in oog met God komt, dan laat je het volledig afweten, want het is alleen maar je eigen schuld en je eigen zonde. Met andere woorden, alle drie zeggen nu, Job, het is jouw zaak, het is jouw schuld en je hebt het aan jezelf te danken. En het is allemaal door jouw ongerechtigheid naar buiten gekomen. Het is afschuwelijk als mensen zo vertroosting willen brengen. Als je vandaag mensen bezoekt die in narigheid zitten en je zou ze alleen maar geven een soort schuldcomplex, want dat is het dan. En daarna zeggen met vrome woorden, laten we de Heer even danken. Nou, daar valt niks meer te danken. Weggaan. Het is afschuwelijk wat hier gebeurt. En Job heeft dit aangehoord. En ik wil opnieuw zeggen wat ik de vorige keer ook zei. Die drie vrienden, zegt de Heere God zelf, hebben niet recht gesproken van mijn knecht Job. En Job moet aan het eind van het boek gaan bidden voor die drie vrienden. Dat is wel even slikken. Als mensen je zo beschuldigen en je daarna moet bidden voor die beschuldigers. Maar hij moet bidden, want het gaat niet goed met die drie. Met andere woorden, we moeten heel helder zijn. Die drie vrienden die een nieuwe golf hebben ingezet, een nieuwe lawine hebben ingezet om Job te verpletteren, hebben ongelijk. Ze zeggen wel ware dingen, maar ze hebben zichzelf gigantisch hoog ingeschaald. En ze hebben zelfs gezegd, Job, onze vaders die waren ouder dan jouw vader. En die wisten meer dan jouw vader ooit geweten heeft. Met andere woorden, je kunt nu wel antwoord geven, maar je zet een end in de ruimte. En het is allemaal nul en nul wat je zegt. Zo ongeveer gaat het. Waarom kijken we nu naar dit bijzondere boek? De titel die boven alle lezingen, boven alle avonden geplakt is, heet Job, Israël en wij. Met het boek Job kan niemand nog iets uitrichten, hoor je altijd. Dat is van vroeger, dat is achterhaald. Bovendien, het is misschien helemaal niet waar geweest. Nu, met het boek Job kun je heel veel. Zul je ook heel veel moeten denken. De Heere wil jou en mij ook vandaag vertellen wat er gebeurt in onze levens. Hoe de Heere met ons aan de slag gaat. En het beste kan ik gelijk naar Israël kijken, want dat is het makkelijkste. Het in je eigen leven plaatsen is misschien nog moeilijker dan dit te plaatsen in de situatie van Israël. Job, Israël en wij. Kunt u zich een volk voorstellen, buitengewoon gezegend, bijzonder bevoordeeld, geweldige zorg van God? Dat volk, kunt u zich voorstellen, dat volk, dat was er, heeft in de tijd van Salomo, in elk geval, laat ik maar één periode noemen, hele bijzondere zegen gekend. En dat volk is op een bepaald moment alle zegen kwijt. Dat is gebeurd na Salomo, bij de verwoesting van de tempel, Nebukadnezar. Dat is gebeurd in het jaar 70, verwoesting van de tempel, verwoesting van Jeruzalem, dus al na de Heer Jezus. En dat gaat nog een keer komen. En daar gaat het eigenlijk om. Ik denk dat het hele boek Job ons profetisch wil verplaatsen naar de eindtijd. Nou, je kunt mij 1000 keer betichten van inlegkunde. Dat besef ik ook wel, dat snap ik ook wel, dat je dat zou kunnen denken. Maar we hebben niet een verhaal in de Bijbel over iemand die ooit geleefd heeft, alsof we een soort roman zouden moeten bezitten over die tijd. Zo worden ze vandaag geschreven. De romans over Hiskia, de romans over Jeremia, mooie dingen hoor, daar bedoel ik niks negatiefs mee. Maar daarom hebben wij Job niet in onze Bijbel. We hebben het boek Job in onze Bijbel, opdat we ervan zouden gaan leren. Opdat we iets zouden gaan ontdekken van de plannen Gods met zijn volk. Hoe God met zijn volk aan de slag is. Deze bijzondere hoofdstukken laten ons een stukje van de eindtijd zien. Grote verdrukking. Het is verschrikkelijk. Als je je kunt verplaatsen in de geschiedenis van het volk Israël in de toekomst. Ik weet het, we hebben sinds 1948 een staat Israël. En ze doen het redelijk goed. Ze hebben allerlei plusjes. Maar iedereen heeft al door dat het zo niet goed blijft gaan. En dat het afgebroken wordt, dat het verbroken wordt. Nog sterker, de Bijbel zegt heel precies dat alles verwoest zal worden. Dat zelf Jeruzalem genomen zal worden. Alles weg. Alles weg. Dat is een situatieschets die je hier aantreft. Iedereen in de toekomst is alles kwijt. Heeft niets meer. En die drie vrienden die op bezoek komen, zou ik wel eens een beetje een naam willen geven. Dat is natuurlijk super speculatief, kun je zeggen aan de ene kant. Maar de andere kant is dat iedereen aanvoelt dat er in die tijd, als alles weg is en Israël bij de puinhopen zit, er nog mensen zijn die proberen te helpen. En wat zeggen ze dan? Heb je aan jezelf te danken? Had je maar anders moeten doen? Zie je, de politieke leiders deugen niet? Of je godsvertrouwen is niet goed? Of jouw leven in het geloof leek nergens op? Diezelfde dingen komen terug. Dat kan ik u voorspellen. Dat zegt de Bijbel namelijk heel precies. En misschien zijn die drie vrienden wel die drie grote jongens die in de eindtijd een rol gaan spelen. En ze ontpoppen zich allemaal als vrienden. Zoals ze noemen. Het beest uit de zee. Het beest uit de aarde. En de koning van het noorden. Het is een beetje strak misschien zo. In de toekomst zal vanwege de druk die er is, Israël een nieuwe leider krijgen. De antichrist, het beest uit de aarde. Heel religieus, heel godsdienstig. En hij probeert voet aan wal te krijgen en krijgt het ook. Die antichrist gaat contact zoeken met Rome, met Europa, om een soort verbond te sluiten. En de koning van het noorden, die voegt zich daarbij. Een beetje veel in één keer misschien, maar het is echt zo. Die koning van het noorden zal in de eindtijd een veel grotere rol vervullen dan ik misschien zelf dacht. En dan we zelf allemaal doorhebben. Die wordt in het boek Ezechiël omschreven als de vorst van Tyrus. Natuurlijk is dat een profielschets van de duivel. Maar ze worden allemaal gepusht door de duivel. Allemaal, stuk voor stuk, worden ze gestuurd door die tegenstander. En ze gaan allemaal tekeer als demonen. Deze tijd komt. De drie vrienden die op dat moment zeggen dat ze het beste voor hebben met Israël. En een verbond sluiten, echt waar, dat is het heilig verbond in het boek Daniël. Daar heb je ooit van gelezen, wel eens van gelezen. Dat verbond wordt een keer geschonden. Maar er ontstaat een soort verbintenis tussen de antichrist, tussen het politieke spul in Europa en de koning van het noorden. Die drie gaan samen opereren. Die hebben het, zogezegd, als vrienden te doen met Israël. Die zullen er wat aan gaan doen, sluiten een verbond. Maar ze weten niet dat het een demonisch verbond is in de toekomst. Daar komen ze achter als het al te laat is. Nu, dat komt hier naar voren. Die drie vrienden, ze zeggen wel ware dingen, maar ze bedoelen de ondergang. En daarom, als ze ooit gezegend willen zijn, ook als deze volkeren van de toekomst ooit gezegend willen zijn, dan zal er iemand anders voor ze moeten bidden. Anders komt er geen zegen. Dat is de spanning van dit boek. En daarmee wordt het ook een heel spannend boek. Het is een heel bijzonder verhaal van mensen die in nood zijn, die in enorme troubles zijn, geen kant uit kunnen en die dan onder sterrenvuur komen te liggen van zogenaamde vrienden die de ondergang op het oog hebben en niet hun heil. Nu heb ik het hele verhaal van Job overgebracht naar de toekomst. En gezegd, kijk eens, in de toekomst gaat het zo verlopen. En in die toekomst zal Israël eruit komen, maar op een hele speciale manier. Daarover straks en later. Maar ook wij zelf. Kun je nu zeggen dat alles wat ons treft, wat moeilijk is, wat zwaar is, wat heel pijnlijk is, dat onze eigen schuld is? Kun je dat zomaar zeggen? Antwoord, nee. De drie vrienden horen, u hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Met andere woorden, mensen die vandaag de beschuldigende vinger opheffen in tijden van nood, in tijden van narigheid, in tijden van ziekte. Nou, dat zul je wel zelf uitgeroepen of opgeroepen hebben. Die hebben het niet bij het rechte eind. Als God laat weten dat alle dingen, hun die God lief hebben, meewerken ten goede, dan mogen we daar niet van afwijken. Dan moet je niet zo zeggen, ja maar, dat niet of zus niet. Ik ben ervan overtuigd dat God genezen kan. Dat God wonderen doen wil. Dat God ook vandaag bijzondere dingen wil gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat een bepaalde route die de Heere God met ons gaat, van een andere orde zou zijn. Niet onder zijn controle zou staan. Dat is wel zo. Het is zijn controle. Hij heeft het in zijn hand. En hij doet het. Vandaag worden wij besprongen door hulpverleners die lijken op de drie vrienden. Ik heb het niet over de broeders in jouw gemeente. Ik heb het zelfs over de hulpverlening in algemene zin. Dat zijn mensen die ook nog ware dingen zeggen zo nu en dan. Dat komt daarvan misschien. Nou ja, als je een zwakke plek in je rug hebt en je bent stressen, dan heb je gegarandeerd last van je rug. Dus ja, dat komt. Had je anders moeten inplannen, had je anders moeten regelen. Zijn dat ware dingen? Dat zijn ware dingen, ja. Dat zijn ware dingen. En zo kun je nog wel een poos. Als je je echt iedere keer Lazarus zuipt, had ik willen zeggen, heb ik al gezegd. Nou, dan snap je wat ik zeggen wilde. En je krijgt last van je leven daarna. En de dokter constateert, ja, dat komt daarvan. Ja, nou, dat zijn ware dingen. Dat is toch waar? Er is toch niks mis mee? Ja, het is wel mis, sorry. Het is heel veel mis mee. Nee, maar ik bedoel, de concludering is gewoon juist, is gewoon correct. Dus er zitten best elementen in wat men zegt van waarheid. Dat is altijd zo. Dat is bij elke hulpverlening het geval. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit de oplossing is. En zo wil ik zo graag vertellen dat de dingen die we vandaag meemaken zo vaak een andere wending krijgen door allerlei mensen om ons heen. En dan kun je tegen die mensen ingaan, en dat doet Job, en dat is ook niet goed. Want de volgende die komt, dat is het onderwerp van de volgende keer, die zegt, Job, je hebt het ook niet goed gedaan. En de Heere zegt, Job, je hebt het ook niet goed gedaan. Dus als je nu ingaat tegen al dit soort gedoe, nou, dan blijf je schrijven, dan blijf je mailen, dan blijf je bellen, dan blijf je, je blijft bezig. Er komt nooit een eind aan. En je staat steeds met je rug tegen de muur en je zit steeds jezelf te verdedigen. Dat doet Job. Dat is ook niet goed. Het geweldige van dit boek is dat God zelf een oplossing geeft. En zegt, moest luisteren, ik ga met jou een weg, Job. Zal ik het heel persoonlijk zeggen, ik ga met jou een weg, Dato. En jij moet mij vertrouwen dat ik die weg die ik met jou ga, tot het einde toe ga volbrengen. Dat ik daar werkelijk een climax in breng, een zegenclimax in breng. Job, toen, Israël straks en wij. We hebben alle drie te kijken naar deze bijzondere hoofdstukken. Wat zou ons kunnen helpen in deze hectiek? Hoe zou je eruit kunnen komen? Nou, in de eerste plaats, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge. Dat kwam uit hoofdstuk 16, vers 19. Mijn getuige is in de hemel. Wie is jouw getuige? Nou, de mensen zijn vandaag op stap om een getuige te zoeken. Want dat kan behoorlijk helpen in een rechtszaak. En dat klopt natuurlijk ook, dat is ook zo. Maar wie heb jij dan? Wie heb jij als getuige? 16 vers 19 was dat. Ja, 16 vers 19. Maar ook nu zie mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge. Wat er ook gebeurt, Job
haat toen door dat de enige die hem helpen kon, de enige die pleitbezorger was, de enige die getuige kon, ja, dat was God zelf, dat was hij die in de hemel is. En de enige die vandaag voor jou en voor mij in de bres springt, die voor mij een pleitbezorger is, is de Heer Jezus. Hij is voor mij op aarde gekomen, heeft hij echt voor mij willen doen. 1000 keer kun je vragen, waarom ging het zo? Waarom moest het via Bethlehem? Nou, God heeft daar een route voor. Een hele bijzondere, omdat alle hoogmoed hiermee gelogenstraft is. En elke vorm van overdrevenheid ook ondersteboven gaat. Waarom? Omdat God zegt, kijk eens, zo begin ik. Gods kracht, zijn kracht, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar zie je het gebeuren. En God heeft hem mens laten worden. Een kind is ons geboren, en ik roep dat elke avond geloof ik deze week. Nou, ik hou vol, want Jesaja 9 is waar. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, die is niet geboren, hè? Die was er al. Die was al voor hij geboren werd. Hij was al zoon, de eeuwige zoon van God, dat was die. En hij die zo hier op aarde is gekomen, heeft het werk aan het kruis van Golgotha willen volbrengen. Hij heeft het willen doen. Het is een geweldig denken, terugdenken aan de komst van de Heer Jezus. Maar hij is niet baby gebleven, hij is zelfs niet in Nazareth gebleven, hij is naar Jeruzalem gegaan en heeft zichzelf aan het kruis willen opofferen. Voor jou en voor mij, dat is toch zo. Ja, nou niemand zegt dan, dat hoeft ook niet aan mij, maar soms dan denk ik, roep ik vaker van, alsjeblieft, wist ik nu maar hoe ze daarop zouden reageren. Heren, alsjeblieft, geef ze in het hart dat ze een keer heel hard, heel duidelijk halleluja roepen of yes of... Ja, of ja, dat mag wel mee in zijn achterhoek zitten, is goed. Maar dan moet je niet ja zeggen, want dat heb ik geleerd, dat klopt niet. Dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks. Dat kan net zo goed nee zijn. Maar dat snappen ze gelukkig hier ook. De Heer Jezus kennen als je heiligt, als je verlossen, durven zeggen, u bent voor mij op aarde gekomen, u bent voor mij mens gaan worden, u hebt voor mij aan het kruis uw leven willen geven en u bent echt voor mij aan het kruis gestorven, u hebt met uw bloed vrijgekocht. Heer Jezus, dat hebt u voor mij gedaan. En degene die jou vrijgekocht heeft, die jou tot zijn eigendom gemaakt heeft, degene die voor jou instaat, die tegen jou zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld, degene die nu voor jou bidt, degene die voor jou tussen beiden treedt, degene die voor jou voorspraak is bij de Vader, de hoge priester is bij God, degene die alles, maar dan ook alles voor jou in orde heeft gemaakt, die zegt, ik ben bij je. En wij zeggen, maar nu niet, want er is iets niet goed. Ik riep maandag, ja, dat was in Sliedrecht toevallig, mijn schoonzusje had net gebeld, ja, mijn koelkast is kapot en mijn wasmachine heeft het begeven. Allebei, in één keer, pats. En ze heeft geen geld om te vervangen. Dus, ja, dat is ramp, toch? Nou, iemand uit Sliedrecht belde, ik wil graag een nieuwe wasmachine geven. Dus, dit is al gebeurd, je hoeft dus niet te reageren. Fijn, hè? Ja, dat is heel gaaf. Maar ik wil zo graag zeggen dat wat er ook gebeurt in jouw leven, dat de Heer bij je is, dat de Heer met je is, dat de Heer je niet alleen laat, dat Hij je vertroosten wil, dat Hij je helpen wil. Want Hij is bij je. Hij is bij je. En nu wordt het moeilijk. Zou de Heer dan niet meer bij ons zijn? Ja, maar Hij is bij ons, maar niet als ik rugklachten heb, of niet, vul hem in, hè? Hij is er. Gelukkig. Ja, zelfs in een rolstoel. Ik ken er nog een paar, gelukkig. Fijn, het is zo geweldig om te durven zeggen, Heer Jezus, u bent er. Weet je waarom? Omdat jij mag zeggen met Job, ik weet, mijn pleitbezorger is in de hemel. En degene die het voor mij opneemt, die is bij God in de hoogte. Mijn getuige is in de hemel en mijn pleitbezorger is bij God. Stel nu eens dat het overkwam. Dit, alleen maar dit. In de narigheid, in de spanning en in de druk en in de aanval van anderen zeggen, ja, waar is je God? En als jij een beetje geloof gehad had, dan zat je dus vandaag niet in de narigheid. En was dat allemaal niet gebeurd. Al die dingen, die komen naar je toe als een enorme lawine, als een golf. Dit is de tweede golf. Niet verwarren met de tweede en de derde golf in de evangelische hoek. Maar dat is wat anders. Maar dit is dus de tweede golf, de tweede lawine die over je heen komt. En hoe kun je in deze golf overeind blijven? Dat wil zeggen, mijn getuige is in de hemel en mijn pleitbezorger is in de hoogte. U regelt het daar, Heer. U bent degene die mijn pleit daar bezorgt. U zorgt voor mij. U neemt het op voor mij. U bent er voor mij. Dat is geweldig. Job had dat toch. Ik weet wat Job had misschien zijn mond moeten houden. Had niet moeten spreken. Dat doet hij uiteindelijk ook in dit boek. De hand op mijn mond. Ik zeg niks meer. Weet je wel. Daar komt hij wel. Daar komt hij echt. Dat hij ophoudt te discussiëren. Iedere keer zich verdedigen. Maar er is nu nog een moment dat hij daar nog niet is. Maar hij zegt wel, hij, mijn pleitbezorger, is daar. Als Israël, even weer, dit is Job. Maar we hebben het ook al persoonlijk toegepast. Maar ook Israël in de toekomst, als ze heel diep zitten. Als het van geen kant meer loopt, als alles afbreekt. Dan zullen er echt zijn die zeggen, en onze pleitbezorger is in de hemel. Als de hele wereld tegen ons is en de zogenaamde vrienden ons de grond in boren en dat wat helpen wil bepaald tegen ons is. Als dat het geval is, en dat gaat komen in Israël, dat gaat gebeuren, dat wordt een hele moeilijke tijd voor Jeruzalem. Grote verdrukking, dan is er een pleitbezorger in de hemel. En dat zijn geloofswoorden. En die geloofswoorden moeten wij vandaag over willen. Job, Israël, maar wij ook. Het gaat nog verder. In hoofdstuk 19, dat heb ik met u gelezen, de reacties van Job, dat hij hele bijzondere dingen zegt. Hij zegt, nou, het is heel moeilijk. Mijn vrienden, mijn broeders, vers 12 van hoofdstuk 19, mijn broeders heeft hij van mij verwijderd. Mijn kennissen zijn mij geheel vreemd geworden. Nabestaanden, huisgenoten. Mijn vrouw die vindt dat ik geen goede reuk meer heb. Ik had er bijna wat van gezegd, maar dat laat ik nu maar los. Mijn slaven, dan doet hij het niet meer. Knapen verachten mij, 18. Vertrouwelijk met me omhingen, vers 19. Schuwen mij. Nou ja, mijn gebeente kleeft aan mijn huid en naar mijn vlees. Tandvlees heb ik nog wel. Ontfermt u mijner, gij mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen. Job zoekt nog steeds heil bij die vrienden. Hij wil nog steeds dat die vrienden omslaan, dat zij vertroosting gaan brengen, dat ze iets gaan doen. Ontfermt u mijner, gij mijn vrienden. Iedereen is op afstand. Job is dit echt zo gaan ervaren. En in de toekomst zal Israël dit zo gaan ervaren. Niemand is er nog. Niemand waarop je steunen kunt. En in je eigen leven kan het ook, zoals Psalm 55 dat ook schetst, zo zijn dat je zegt, nou, ik wil wel wegkruipen. Ik wil een wijkplaats zoeken tegen rukwind en storm. Ik wil eigenlijk er wel helemaal tussenuit. Ik kan het niet meer. Ik heb niemand meer die me helpt. Ik heb niemand die voor me zorgt. Niemand. Dieptepunt. Heel erg is het. En dan komt uitgerekend in dit hoofdstuk, hoofdstuk 19, die prachtige tekst, vers 25, maar ik weet mijn losser of mijn verlosser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Ik heb al een andere vertaling gelezen, zoals ik denk dat het juist is. De laatste, dat is die losser, die zal staan op de aarde. In andere vertalen zelfs, die zal staan op mijn graf. Kan ook, hè? Stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren. Die zal staan op mijn graf. Hij zal daar staan waar ik als het ware tot stof weerkeer. Aarde. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Nou, als dat geen profetisch vergezicht is, dan weet ik het niet meer. Het is geweldig. En daarom gaat het zo prachtig in de richting van de toekomst. Job zegt hier, in de ellende, iedereen is weg. Iedereen heeft afgehaakt. Niemand wil. Ik weet, mijn verlosser leeft. En die verlosser zal staan op de aarde. Desnoods op mijn graf, zo mag u het vertalen. Maar hij zal staan op de aarde. En ik zal uit mijn vlees hem aanschouwen. Nou, dat is de grootste zegen die maar denkbaar is. Hij die zijn getuige is, die zijn pleitbezorger is in de hemel. Hij die nu in de hemel troont, hij die hoog verheven is, zal op de aarde staan. Zijn voeten zullen staan op de aarde. En hij zal Heere zijn. En ik zal uit mijn vlees hem aanschouwen. Job zegt, jullie kunnen praten wat je willen. En jullie zijn misschien allemaal weg. Er is niemand meer over. Maar ik heb nog één. Mijn pleitbezorger. Mijn getuige. Mijn verlosser. Degene die voor mij komt hier op aarde. Die voor mij de zaak in orde zal brengen. Dat is Job. Nou, dat is geloofstaal van enorme omvang. Maar diezelfde taal heeft te maken met de toekomst. Wat gaat er gebeuren als Israël in de grootste nood is en alle vrienden afgehaakt hebben? Er niemand is die nog in staat voor ze, die met hen meegaat. Niemand is er nog. Dat is nu al bijna zover. Maar ook die zogenaamde vrienden van het verbond, die bedoelen je ondergang. Die bedoelen je verliezen. Je willen dat je het verliest. Al die vrienden haken helemaal af. Er is uiteindelijk ook voor Israël in de toekomst niemand meer. Niemand. Ze staan helemaal alleen. Er zal een kleine hulp komen, daarover de volgende keer. Maar in de eerste plaats dit. Op dat moment zullen zij hem zien komen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En ineens zullen ze hem zien staan op de aarde. De verlosser, hij leeft. En dan komt de Heer Jezus. Alle heiligen met u, zegt Zacharia 14, zo schitterend. Hij komt uit de hemel, en het is een uitroep van verbazing, en hij is niet eens alleen. Alle heiligen zijn erbij, daar komen ze. Dat is het teken van de Zoon des Mensen, dat is het geweldige moment van Gods openbaring in glorie en in heerlijkheid. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel, en daar komt hij. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dan ineens zien ze hem die doorstoken werd. En ze zullen zeggen, wat zijn dat voor wonden? Wat is dat voor een teken daarin u zei? Ze zullen ineens ontdekken dat hij leeft. Een geweldig moment. En hij leeft. Nou, dat mag je best een keer extra zeggen. Dat hebben we ook gedaan vanavond in de liederen. Hij leeft echt. Ik weet wel dat dat misschien paasliederen zijn. Maar het zijn liederen des geloofs. Het zijn liederen voor vandaag. Dat zijn liederen die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus hier op aarde. En met sterven aan het kruis. Met zijn gaan naar de hemel. En met zijn terugkomst hier op aarde. Daar heeft het mee te maken. En het zijn geweldige uitgangspunten. En hij, de verlosser, leeft. En hij is bovendien hier ook nog de losser genoemd. Degene die vrijkoopt. Die losmaakt. Zoals in het Oude Testament lossers waren. Die de prijs betaalden en de familie weer terugbrachten in hun eigen bezit, in hun eigen erfdeel. Geweldige uitgangspunten. De losser, de verlosser, de bevrijder, de Heer Jezus. En hij zal staan op de aarde. Daar staat hij dan ineens. Daar is hij weer. Niet Bethlehem, maar Olijfberg. Heel precies aangeduid. En die Olijfberg, die splijt daar midden door. Daar gaat de Heer Jezus komen. En ik zal uit mijn vlees hem aanschouwen. De profetie van Israël hier is natuurlijk schitterend. Hij, de losser, de vrijkoper. Hij, de verlosser, de bevrijder. Hij komt, zijn voeten zullen staan hier op de aarde. En zij zullen hem zien. Ook zien dat hij doorstoken werd. Ook zien dat hij doorboorde handen heeft. Ook zien dat er glorie en heerlijkheid bij hem is en om hem heen is. Dat is de toekomst voor Israël. Wat een geweldig moment. De vrienden. Ik heb ze al een beetje een naam gegeven. Al iets ingekleurd. En die vrienden, die staan perplex. Ze zijn nog niet zo makkelijk te verslaan, dus ze komen nog een keer terug met een verhaal. Maar in elk geval is dit een uitgangspunt. Daarom is het zo prachtig om naar dit boek te kijken. En je voelt het aan, je voelt het komen. Ook voor mij is dit heel belangrijk. Ook al zit je nu in de narigheid, ook al zit je nu zwaar, ook al schijnt iedereen af te haken, dan is het toch, ja maar u bent mijn getuige, u bent mijn pleitbezorger in de hemel. En u laat me ook niet in de steek hier op aarde, want u komt. En ik zal u zien, Heer Jezus, ik zal u aanschouwen en ik zal bij u zijn. Ook dat is een prachtige troost voor iedereen die in moeilijk weer... en zwaar weer is in moeilijke situaties is gekomen. De Heer Jezus wil door deze bijzondere hoofdstukken jou en mijn geloof versterken. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil je vertellen dat het misschien wel heel zwaar kan zijn. Dat er een bepaalde route is. En die route heeft te maken met Gods weg met jou. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar we willen eigenlijk wel precies weten wat ons overmorgen overkomt. En de Heer zegt, Dat hoeft niet. Vanmorgen, dat zal ik je morgen wel vertellen. En van vandaag, dat zal ik je vandaag duidelijk maken. Maar over de rest praten we nog niet. Je moet vandaag mij volgen. Zou de Heer ruimte krijgen in onze harten, in onze levens, om ons verder te leiden, verder te sturen? Hoe zou het komen dat er geen groei is in de gemeente? Zou het ook kunnen komen dat wij niet beschikbaar zijn? Dat we eigenlijk constant bezig zijn om te vechten tegen. Dat alles wat de Heer brengt, alles wat de Heer aan moeite, aan zorg brengt, dat we dat zo snel mogelijk kwijt willen, eraf willen, alle hulptroepen inschakelen om eraf te komen, zonder ons de vraag te stellen, waarom zou u deze dingen in mijn leven plaatsen? Maar waarom laat de Heer nu iets gebeuren? Ja, ik weet wel dat dat heel moeilijk is. Als het om gewone dingen gaat, van wasmachine en koelkast, nou ja, dan denken wij, nou ja, één collecte en we zijn eruit. Ja, zo ongeveer denken wij. Dus dat raakt ons niet meer. Ziektekosten niet meer, sociale vangnetten hebben we geregeld. Dat is allemaal een beetje in kaart gebracht. Behalve ons eigen lichaam, daar hebben we het moeilijk mee. Met gebeurtenissen hebben we het ook moeilijk. Maar zouden gebeurtenissen en zou er iets van onszelf aan de Heer voorbij gaan? Zou de Heer dat zonder bedoeling doen? Ik heb de eerste avond hier al gezegd over Job pratend. Dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Weet je waarom? Omdat de Bijbel zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die geroepen zijn. Want die hij gekend heeft, die heeft hij bestemd. En die bestemd heeft hij geroepen. En die geroepen heeft hij verheerlijkt. En die verheerlijkt heeft hij gerechtvaardigd. Vijf stukjes. Vijf stapjes. Nog een keer. Bestemd. Nee, gekend, sorry. Gekend als eerste. Bestemd. Geroepen. Gerechtvaardigd. Verheerlijkt. Achter elkaar. God is met jou aan de slag gegaan en hij kende je al lang. Hij heeft je bedoeld om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, bestemd. En hij heeft je ook een keer geroepen. Er is een moment gekomen dat je het hoorde, dat je de stem van God hoorde. Hij heeft je gerechtvaardigd, recht en slijm gemaakt van de zonde en hij heeft je verheerlijkt. De bestemming van God met jou is aan hem gelijk zijn. Kan het probleem van gisteren of het probleem van morgen daar iets aan veranderen? Zouden we niet durven, niet moeten zeggen, heren, dat zijn we toch verschrikkelijk, verschrikkelijk kleinzielig. En kijken we heel beperkt in een heel klein schaaltje. Heel dicht om ons heen. Dat overzien we nog. Maar wat iets verder weg ligt. Eigenlijk willen we het niet eens zien. Maar we willen eerst van het probleem af. Dat heb ik al eerder geschetst. We willen eerst van ons probleem af. En dan pas tot zegen zijn. En de Heer zegt, nee. Israël, ik heb jullie in die vreselijke woestijn gebracht. Om je te oefenen. Opdat je zou weten wat er in je hart is. Om je ten laatste wel te doen. Aan het eind is er zegen. Dat is de route die de Heer met ons gaat. En dat is heel makkelijk als het allemaal goed gaat. Maar als je ja, in verdrietige dingen bent. Als iemand tegen je zegt, ik heb nog een paar dagen misschien om te leven. En dat blijkt dan ook zo te zijn. Ja, wat moet je dan zeggen? Moet je dan Job aanhalen? Ja, de dominee bij ons in het dorp zei van, nou, dat kan niet meer, want daar smeer je alles mee glad aan de ene kant en timmer je alles mee dicht aan de andere kant. En dat wilde men niet meer. Ik begrijp die termen wel, en toch zou je nu vanavond durven zeggen, Heer Jezus, u bent op aarde gekomen, u werd mens. Als er één van het ene vat in het andere vat is overgegoten, dan is hij het geweest. Komt uit Jeremia 48, deze tekst. Waar van Moab staat, dat ze alleen maar eigenwijs zijn, alleen maar hoogmoedig zijn. Dat ze alleen maar aan zichzelf denken en dat ze nooit van het ene vat in het andere vat zijn overgegoten. Nooit. Hun geur is gebleven, hun smaak is niet veranderd. Het is nog steeds hetzelfde. Stel dat het wel zo zijn gebeurd. Stel dat ze wel van het ene vat in het andere vat zouden zijn overgegoten. Stel... Het gaat dan om wijn, weet je wel, dat langzaam maar zeker een mooie smaak krijgt, een fijne smaak krijgt. Stel dat het wel, dan was het allemaal anders. Maar ze zijn gewoon gebleven zoals ze vroeger waren. Als jij nog net zo bent als vroeger, als er niets aan verandering is gekomen, dan klopt het niet. God is met je bezig. Hij wil je rijpen. Hij wil je in zijn rijpingsproces meenemen. Hij wil je tot een geweldige geur maken, tot een geweldige smaak maken. Dat wil de Heer. En de Heer Jezus. Nou, als er één van het ene vat in het andere vat is overgegoten, als er één van de ene situatie in de andere situatie is gekomen, dan is hij het wel. De hoogste hemel, de baas daar in de hemelen, engelen. Nou, je zou bijna zeggen, ze klapten in de houding als ze hem zagen, maar dat geloof ik niet. Maar ze deden wel Hij was daar, der engelen heer en koning. Hij was daar, de Heer. En hij kwam op aarde in een hele kleine tere, broze situatie. Dat is de Heer Jezus. Zou u het aandurven om te zeggen, wij willen worden als hij? Ja, dat lied zingen we. Hij kwam bij ons heel gewoon. Weet je, was dat in de bundel opwekking? Het laatste couplet, we willen worden als hij. Maar we bedoelen helemaal niet Bethlehem, klein kribbetje en zo, bijna afgebroken. Nee, oh nee. We willen overeind blijven en we willen, als hij glorie krijgt, wij willen worden als hij. Dat gaat er wel in. Dat is leuk. Dat is aardig. Complimenten krijgen. Kroontje krijgen. Maar worden als hij in vernedering, in kruis, in de route van het kruis, zal ik nog een keer zeggen, waar stonden zijn vrienden dan toen? Waar waren die hem gehoorzaamden toen? Waar waren zijn slaven toen? Ja, u kunt zeggen, ze hadden wel willen komen, maar ze waren er niet. Zelfs deze dingen, zelfs de termen uit het boek Job, zijn bij de Heer Jezus van toepassing. Al zijn vrienden stonden van verre. Er was niemand meer bij. Ze lieten het allemaal afweten. Zou u willen worden als hij? Zou u durven zeggen, Heere, de weg die u gaat is goed. En u gaat met mij een weg dwars door alles heen. Dwars door het vuur heen. Dwars door het water heen. U gaat met mij een weg om mij te vormen, om mij te kneden, om mij dichterbij te brengen. Om mij ten laatste wil te doen. Want ik mag uit mijn vlees u aanschouwen. Ik mag u zien, Heer Jezus. U de verlosser, u de losser. Ik mag bij u zijn en in heerlijkheid bij u blijven. En de zegenstroom komt. Wanneer is de zegenstroom weer op gang gekomen? Als Job voor zijn vrienden ging bidden. Ineens krijgen die vrienden, zeggen maar Job zelf ook. Een totale omslag komt aan het eind van dit boek. Maar dit boek is daarom zo belangrijk. Nu vanavond, voor jezelf, Israël, in de toekomst. Ik heb het willen schetsen, ik hoop dat het een beetje overkwam. En ook voor jezelf. Als de Heer Jezus nu zo in je leven komt, en als de tijd die nu aanbreekt, denken aan de komst van de Heer Jezus. Dit als uitwerking heeft, nou dan is er geweldige blijdschap. Maar dan is het ook dank en jubel voor hem. Hij zegt, Heer Jezus, u bent mijn pleitbezorger. U bent mijn losser. U bent mijn getuige. U bent degene die zijn hand op beide kan leggen. U bent die scheidsrechter. U bent het. Heer Jezus, u bent het. U bent het. Helemaal, u bent het. Echt, u bent het. Je hart wordt vol van de Heer Jezus. Stop met de discussies over mensen, ten aanzien van mensen die bezig zijn met van alles en nog wat te zeggen, te schrijven, te mailen, te preken. Je kunt in preken ook al heel wat verstopte kritiek tegenkomen. Maar laat dat maar. Laat alleen de Heer Jezus overblijven. Het gaat om hem. Hij mag het voorwerp van je hart zijn. Hij mag je denken beïnvloeden. En hij mag je hart hebben. En de Heer Jezus, hij wordt groter. En daar word je blij van. Dan ga je zingen. Dan ga je jubelen. En zeggen, Heer, ook al is het moeilijk. Ook al zijn er brandnetels. Ook al zijn er gevangenissen. Paulus en Silas zongen daar in de nacht. God lof. Het ging niet zo goed, lichamelijk. Slecht zelfs. Vooruitzichten waren ook niet zo optimaal. Ze zongen God lof. Daar, op dat moment. En eens zeggen, dat is de weg van God. Indien de tarwekorrel, zei de Heer Jezus, niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht. Nu, dat is het geheim. En dat geheim mag best een boventoon voeren in onze kerstviering. De Heere zegenen jullie allemaal. Ik wil graag dat danken. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus kwam. Dat hij op aarde mens werd. Dat hij zover ging om zich als een hele kleine baby te manifesteren. En de mensen hebben daar vandaag begrip voor. Omdat ze allemaal babytjes gezien hebben. En we hebben de kerststallen. En we hebben de beesten weer neergezet. En een wiegje, een kribbetje. Maar eigenlijk willen we daarbij blijven en het grote publiek blijft daar ook bij. Het is volgend jaar weer net zo. En we durven niet verder te gaan. We durven eigenlijk niet de weg van vernedering, de weg van inleveren, de weg van strijd, de weg van moeite, de weg van sterven te benoemen. En als we Pasen vieren, dan zeggen we, hij leeft, hij leeft. En we slaan bijna automatisch dat hele stuk over. Alsof het er niet toe doet. Heer Jezus, u bent bewust klein geworden. U bent niet als een 30-jarige begonnen of als een 33-jarige begonnen. Even naar het kruis, probleem opgelost en weer weg. U hebt de hele route gelopen. U wilde klein worden. En niemand begreep u. Uw vrienden stonden van verre. Ze snapten u niet. Sommigen hebben zelfs gezegd, dit is te gek. Deze reden is te hard. Heer Jezus, we danken u voor wie u bent. We danken u voor wat u liet zien in uw leven op aarde. Hoe ver u ging. En we kijken met u op naar deze dingen. En we willen ook in de toekomst kijken. En we willen ook onszelf in uw licht plaatsen. Heer Jezus, u bent verheven. U bent groot. En u zegt tegen ons dat alle dingen, de hele route, van 0 tot 33, als ik dat zo zeggen mag, meewerkt ten goede. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor uw Heilige Geest, waardoor u uw woord in ons hart leggen wilt en wij verder kunnen tot uw glorie en eer. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.